Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 26 augustus. Tof dat je weer luistert. Zoals je van ons gewend bent, praten we hierbij over de trending topics in tech. Voortaan zijn we dus op woensdag in plaats van donderdag. Mijn naam is Floris en ingeprikt zijn Marijn.
Yo!
En Tony.
Hoi hoi.
Waar gaan we het deze week allemaal over hebben? We blikken straks even terug op de vorderingen in de zaak tussen Epic en Apple. We gaan ook in op een nieuwe functie van Disney Plus en een opvallende samenwerking tussen Huawei en Amsterdamse universiteiten. Maar we beginnen met de aankondiging van Fitbit. Slimme horloges en fitnesstrackers leggen steeds meer de nadruk op gezondheid, op de gezondheid van de gebruiker. Het zijn al lang geen simpele stappentellers meer, de gadgets waar Fitbit ooit mee begon. En deze week kondigde Fitbit nieuwe smartwatches aan, waaronder eentje die zelfs stress meet. Tony, jij volgde die presentatie, hoe zit dat?
Ja, Fitbit die presenteerde wat het zelf noemt zijn meest geavanceerde horloge tot nu toe. Dat is de Fitbit Sense. En dat is de eerste smartwatch met een EDA-sensor voor het meten van stress. En
wow.
Ja, dat is wat Fitbit dan claimt de grootste innovatie in dit nieuw model. En die meet de variatie in de elektrische eigenschappen van de huid. Dus je legt je handpalm over het horloge heen. En die stelt dan allerlei kleine elektrische veranderingen in de mate van zweet op je huid vast. En ja, dat zou dan helpen om de reactie van jouw lichaam op stressfactoren te begrijpen en stress te beheersen.
Wow, ja. En is dat allemaal hardware of is dat ook allemaal software heel veel?
Ja, dat is hard en software. En dat is de claim die Fitbit nu doet. En de vraag is wel hoe nauwkeurig dat gaat werken. Want ja, er zijn natuurlijk allerlei onderzoeken gedaan naar die EDA-sensoren. En ja, er is een vrij grote foutmarge nog. Dus er zijn de meningen wel over verdeeld. Kan natuurlijk wel een indicatie geven. Het is niet zo dat ze ook zeggen, dat geldt voor al die makers van fitness trackers en wearables. Hè? Die zeggen nooit dat alles 100% goed is. Je hartslag niet of wat dan ook, wat ze ook meten. Maar het geeft wel een indicatie voor hoeveel stress je zou hebben.
En dan voor... Je kan het in ieder geval vergelijken met zeg maar, wat je normaal hebt aan stress.
Daar gaat het om. Eigenlijk... Niet dat het bij een hartslag hetzelfde. Niet dat het keihard 100% hetzelfde getal is dat het echt is als je een heel duur apparaat zou gebruiken. Maar het moet een indicatie geven. En ja, dit is wat Fitbit natuurlijk wel met een reden doet. Want ze proberen hun gebruikers ook steeds meer naar de Fitbit-app toe te leiden. Waar je steeds meer functies, extra statistieken, begeleiding, coaches... Daar hebben ze heel veel nieuwe dingen toegevoegd. En een van die dingen is ook dat je allerlei mindfulness sessies kan doen. Hè, meditatie en dergelijke. Waar je nu ook allerlei aparte populaire apps voor hebt. Dat probeert Fitbit eigenlijk nu ook gewoon te verkopen via een Fitbit Premium abonnement. Ja, en dan heb je met zo'n score die je krijgt. Stressscore, die wordt berekend op basis van 10 gegevens. Bijvoorbeeld over je reactievermogen, slaap, activiteit. Krijg jij een stressscore. En dan is het natuurlijk de bedoeling dat je naar de Fitbit Premium app gaat om allerlei trainingen te krijgen om je stress te verlagen. Terwijl ik denk dan, ja, ik zou misschien wel meer stress ervaren als ik een melding zou krijgen steeds van mijn smartwatch van je bent gestrest. Ten eerste weet ik dat zelf ook wel. En ik denk dan, shit, ik ben alweer gestrest. Ik zou de hele dag meldingen krijgen.
Ja, plus als je Fitbit bent, dan geef je iedereen ook die meldingen, want dan nemen ze misschien sneller zo'n premium abonnement af.
Precies.
Ben ik nou heel erg conspiracy theory
Zo zat ik ook meteen te denken, hoor. Maar ja, goed, er zijn natuurlijk ook mensen die dat wel degelijk ook willen meten. Want je kan wel data aan je werkgever geven van, ja jongens, ik heb het te druk. Zo zat ik er eigenlijk ook nog naar te kijken en dat is niet eens zo heel slecht.
Nee, dat werkgevers dat uit gaan delen aan hun werknemers ook misschien.
Nou, wie weet. Ik bedoel, het is wel een van de belangrijkste gezondheidsfactoren. Het is helemaal niet zo gek dat ze naar stress gaan kijken. Want net als voeding, slaap en sporten, dat zijn toch de belangrijke dingen die bepalen wat je gezondheid gaat doen in de komende jaren. En die hebben heel veel impact. Dus dat is toch iets waar ze wel degelijk iets aan toevoegen. Ook ten opzichte van de concurrentie toevallig. Maar ja, goed om te noemen dat er ook nog andere functies in de Fitbit Sense zitten. Die de concurrentie al wel heeft. Dus... Denk aan een ECG-functie hè, voor het maken van hartfilmpjes. Wat de Apple Watch bijvoorbeeld al kan. Dat zit nu ook als vernieuwing in de Sense. Ja, dus het is niet zo spannend meer als Apple het al doet. Het meten van zuurstofsaturatie, het gehalte van zuurstof in je bloed. Dat doen volgens mij ook al een paar fabrikanten hè, van wearables.
Ja, maar nog niet de grote volgens mij.
Nee, maar is wel een mooie ook voor sporters geloof ik. En is ook wel degelijk een indicatie voor allerlei gezondheidszaken. En dat geldt ook voor de huidtemperatuur. De huidtemperaturen kan je bijvoorbeeld ook dingen zeggen over de menstruatiecyclus geloof ik. Daar ben ja, ik dat zelf klopt. Geen expert in, maar...
Nou, maar ik wel, gelukkig. Ah. Nee, je hebt zo'n Zwitsers bedrijf, dat heet Ava Women, heet dat. Oh, ja. Die hebben een sensor die dat doet. En die sensoren zijn er ook vooral voor vrouwen die graag zwanger willen worden. En die meet zeg maar aan de hand van die huidtemperatuur onder andere... en de doorstroming van het bloed ook,
ja.
Hoe snel dat gaat. Of ze vruchtbaar zijn of niet. En ook of ze zwanger zijn of niet. Dus dan heb je geen test meer nodig.
Oké, nou, dan hebben ze een aparte wearable alleen voor dat doel.
Ja, maar die gaat in Nederland ook nog wel ingezet worden binnenkort.
Ja.
Maar dat ga ik zo meteen vertellen volgens mij.
Heel goed. Nou, laatste dingetje over die Sense, want die zit dus eigenlijk best wel vol met allerlei nieuwe data, is dat die ook de beschikking krijgt nu over Google Assistant. Ja, en die voelt hij natuurlijk wel aankomen, want Google die wil Fitbit overnemen al een hele tijd en hebben ze nog steeds van de toezichthouders geen groen licht voor gekregen vanwege allerlei redenen, onder andere concurrentie natuurlijk. En nu
is dat in Amerika zo en in Europa zo? Of alleen in Europa nog? Of overvraag ik je nu?
Nou, nee, maar kijk, in Amerika hadden ze groen licht, maar daar zijn ze nu toch weer op terug aan het komen, geloof ik. Die toezichthouder die zit zich nu van, nou, misschien moeten we toch eens goed naar kijken nog. Ja. Nee, maar dat is dan heel frappant dat zij ondersteunen Google Assistant en Alexa van Amazon en Siri natuurlijk niet. In die Fitbit horloges. Ja, dan denk ik, ja, daar ga je weer. Maar goed, je zou dus allerlei smartwatch dingen kunnen doen met spraakbesturing. Dat is ook een nieuw feature. Fitbit Sense is dus eind september te koop voor €330. Maar ja.
Oké. Okay. Vind... Hey, Floris, jij praat wel eens tegen je smartwatch, toch? Ik heb het al nooit gedaan.
Ja, licht en timers. Dus zeg maar die dingen, de enige dingen die ik überhaupt doe met spraakassistenten... Dat doe ik ook wel eens op mijn horloge, ja.
Oh.
Oké. Okay.
En bij een Apple Watch kan je sinds een tijdje... dan kun je gewoon dus de ding naar je mond tillen... en beginnen met praten. En ik vind
het dus je ook geen Siri te zeggen?
Nee, en dat vind ik altijd weer irritant... want dan sta je weer te wachten... terwijl eigenlijk moet je dan gewoon doorpraten tegenwoordig... maar nee, dat vind ik allemaal gedoe... of dan reageert allemaal zo praat... terwijl als je gewoon dat ding optilt... en bij dan pakt hij het eigenlijk altijd wel...
Wat ik echt een ding vind wat nog opgelost moet worden... Het is helemaal off-topic dit. Het gaat over spraakassistenten. Maar als je in de auto met Bluetooth... als je telefoon daarmee verbonden is... dat het nooit werkt omdat er heel veel vertraging op zit. Dus voor die autosituaties moeten ze... Nou goed, sorry. Dat is een persoonlijke frustratie.
Ja.
Moeten gewoon zorgen dat de assistent... zonder die Bluetooth-verbinding te bereiken is. Maar altijd gewoon via de telefoonmicrofoon.
Nou, ik snap wat je bedoelt. Want dan denk ik, vraag even iets. En dan duurt het zo lang dat je denkt, dit is mislukt. Dus dan vraag je nog een keer en dan praat je er doorheen.
Ja. Ja.
Ja. Nee, maar als je iPhone gebruiker bent en je overweegt een wearable... Ja, dan kijk je daar natuurlijk wel naar van... Oh, aardig, nieuwe Fitbits. Ah, geen Siri. Ja. Zo zou ik er wel naar kijken. Maar zo kijkt Fitbit er niet naar.
Nee.
Nee. Maar goed, weet je, ze pakken dus al die data bij elkaar... en hebben ze steeds completer beeld... van onze algehele gezondheid, zeg maar. In alle facetten, steeds meer dus, door al die sensoren. En Fitbit zegt zelfs dat het met al die data... de besmettingen van corona eerder kan vaststellen. Toch, Marijn?
Ja. Ze hebben een studie uitgevoerd. Die hebben ze in mei al aangekondigd, hè, dat ze dat gingen doen. Of in de lente in ieder geval. Die studie hebben ze gedaan onder meer dan 100.000 Canadezen en Amerikanen. 132.000 zelfs. En eigenlijk hebben ze daar met heel wat basic... sensoren hebben ze metingen gedaan. De ademhalingritme in de slaap, het hartritme in rust. Dat is vlak voordat je wakker wordt. En de variatie in het hartritme. Door die drie dingen samen te voegen en daarna te kijken... konden ze al voorspellen of iemand bijvoorbeeld COVID had of niet... zonder dat hij symptomen had. Dus in de helft van de gevallen wist de tracker al... een dag voordat de proefpersoon dan symptomen kreeg... dat hij waarschijnlijk ziek was geworden door het coronavirus... En in mei is dat, en deze zomer was dat vooral het coronavirus natuurlijk. Maar het zal in de herfst zullen het ook andere virussen zijn. Verkoudheidsvirussen en luchtweginfecties die je daarmee kan detecteren.
Want de ademhaling gaat omhoog, geloof ik, hè? En, ja.
Ja, dan gaan wat dingen omhoog. Ik zal even het grafiekje erbij pakken. Dat heb ik hier ergens staan. Even kijken.
Maar in je slaap gebeurt er van alles. En dat is een mooi moment om het te meten natuurlijk. Want overdag kan er allerlei dingen kunnen er aan de hand gaan om iets omhoog of omlaag te laten gaan. Maar ja, in je slaap, als je dat vergelijkt.
Ja, je ademhaling. Ja, precies. Ze meten dus eerst natuurlijk hoe is de ademhaling en hoe gedraagt het hart zich over het algemeen gedurende de slaap bij deze patiënt. Of bij deze proefpersoon. En als ze dan inderdaad zien dat de ademhaling versnelt en het hartritme ook. En het hartrustmoment naar beneden gaat. Dan is dat een indicatie van dat er toch iets aan de hand is waarschijnlijk. En dat je dus in potentie zou je dan dus een notificatie kunnen krijgen. Dat gebeurt nu nog niet. Maar dan zou je dus een notificatie kunnen krijgen van blijf thuis vanaf nu. Want waarschijnlijk heb je iets onder de leden waarmee je andere mensen kunt besmetten.
Ja, en ze durven dat met redelijke zekerheid te zeggen, omdat die groep zo groot is.
Ja, die groep is heel erg groot. Ja,
ja en die data van mensen met een ziekte, die kwam met elkaar overeen. En data van mensen die beter, die niet ziek waren, die kwamen met elkaar overeen. En daarom kon je zeggen van oké, dit is duidelijk van elkaar te onderscheiden met zo'n zekerheid dat we kunnen zeggen 50%.
Ja, dat klopt inderdaad. Maar het is nog steeds een vroege studie. Hij wordt nog gecheckt door andere wetenschappers die niet mee hebben gedaan aan deze studie van Fitbit. Die ze in samenwerking doen met Stanford onder andere. Dus het moet allemaal gecheckt worden. Maar ik heb nog een microbioloog gesproken die ook veel met corona te maken heeft gehad de afgelopen tijd uit Tilburg. Jean-Luc Murk. En die zegt dat dit toch wel, ondanks dat het nog niet super precies is, wel heel erg nuttig kan zijn. Omdat je dus inderdaad mensen al eerder de gelegenheid geeft om zich te laten terugtrekken uit die samenleving. En dan zorg je er toch voor dat ze minder mensen kunnen besmetten bijvoorbeeld.
Ja.
En misschien kan je dan wel niet precies het onderscheid maken tussen COVID en andere griepvirussen. Maar goed, ook die andere griepen wil je eigenlijk niet dat die rondgaan natuurlijk. Hè, bij werkgever is het natuurlijk super vervelend bijvoorbeeld als zijn hele personeelsbestand ineens ziek wordt omdat er één iemand ziek was geweest. Dan als die gewoon op tijd thuis blijft, dan voorkom je dat dus.
Want zeg maar, als ze zeg maar met dit resultaat al de helft van de gevallen dat de tracker een dag van tevoren al ziet dat iemand besmet kan zijn zonder dat die persoon zelf ook maar iets voelt. Want dat is natuurlijk bizar, cruciaal eigenlijk bij dat coronavirus. Dat heel veel mensen geen symptomen hebben. En of veel te laat het opmerken. En als je dan gaat testen, dan ben je overal al geweest in die dag. Maar er waren ook uiterste gevallen waarbij het zelfs 9 dagen was, geloof ik, hè?
Ja, 9,5 dag had iemand het. Dat was ook zo iemand die bijna geen symptomen had. Uiteindelijk kreeg hij ze wel.
Na 9 dagen, holy shit.
Maar na 9 dagen. Maar ze hadden het dus al heel snel wel door. Dus als die algoritmes beter worden en de data wordt misschien nog beter door het toevoegen van andere sensoren en zo, waar we het net over hadden. Ja, wie weet kunnen ze dan nog wel veel preciezer samenstellen. Maar goed.
Maar Fitbit die zal dat algoritme, want ze hebben natuurlijk een hoop machine learning er tegenaan gegooid. En de beloftes zijn natuurlijk dat het allemaal steeds nauwkeuriger zal worden. Maar ze zullen natuurlijk dat algoritme niet openbaar gaan maken, of wel?
Volgens mij het algoritme niet, maar de data die ze verzamelen, die willen ze wel gaan delen met ook andere wetenschappers die ermee aan de slag zouden willen en hun analyses op los zouden willen laten. En ik geloof ook dat Stanford doet mee met Fitbit, maar Stanford heeft ook een samenwerking met Apple. Dus ik geloof ook dat die datasets van de Apple Watches die daar worden verzameld, waar we ongetwijfeld misschien wel in september iets van horen tijdens de grote keynote van Apple als die komt, dat die datasets ook nog bij elkaar kunnen worden geveegd en dat daar misschien nog meer uit te halen is.
Ja, we hadden Apple nog gevraagd. Hè, ik heb nog een contact gehad met Apple, maar nee, geen reactie. Of wanneer die data van het Apple Watch onderzoek zou komen.
Tijdens de keynote, Apple lost coronavirus op met Apple Watch.
Ik weet niet of Apple zoiets aandurft. Ik vind van Fitbit is het natuurlijk ook nog wel relatief gewaagd. Want een hele hoop mensen kunnen meteen gaan blaren van ja, dit is om meer spullen te verkopen. Daarom hebben jullie het onderzoek gedaan. Maar ja.
Ja. Goed. Nou, er zijn nog wel dingen op af te dingen op het onderzoek. Want bijvoorbeeld, het was allemaal, die symptomen moesten zelf worden aangegeven in een app. Er wordt elke dag gevraagd, heb je die symptomen al? Het was niet zo dat onderzoekers of onderzoeksassistenten mensen hebben gebeld of zo om dingen na te vragen. Dus het is een onderzoek, het is gedaan. Maar het, volgens die Merck die ik had gesproken, die arts, had het ook nog wel ietsje preciezer gekund.
Ja, nee, goed. Ze hebben dit wel gedurende enkele maanden gedaan. Dus dat spreekt ook weer in het voordeel dat het niet een dingetje is van een paar weken. Ze hebben echt de tijd genomen. Volgens mij waren ze in april al gestart. En Dat gebeurt wel vaker op basis van enquêtes, hoor, wetenschappelijke onderzoeken. Als je maar een representatieve groep hebt en als er maar zuivere data uitkomt die niet vervuild zijn door allerlei vooroordelen en dergelijke. Kijk, de belofte is natuurlijk wel heel mooi. De belofte is dat je specifieke data krijgt die eerder kan waarschuwen, waardoor je eerder zou gaan testen. En dus ook eigenlijk meer mensen in quarantaine krijgt die eigenlijk nog helemaal niks voelen.
Ja.
Wat nu het allergrootste probleem is natuurlijk. En ik zou eigenlijk denken van met gewone griep. Hoe zit het daarmee?
Is het ook fijn? Ja, is ook fijn als je het weet.
Nou ja, die arts die verwacht is dat je bij gewone griep dezelfde soort indicatoren krijgt als bij het coronavirus of bij COVID-19. Dus dat die mensen zeg maar in die dataset op één grote hoop worden gegooid uiteindelijk en allemaal dezelfde waarschuwingen.
Ja, en ik kan me best voorstellen dat als corona straks eindelijk is opgelost, dat we dan toch wel het blijvende onderdeel krijgen van iemand is ziek, dus blijft langer thuiswerken of gaat eerder thuiswerken. Dat was voorheen natuurlijk een beetje taboe. Je ging gewoon naar je werk tot het echt niet meer kon. Ik kan me voorstellen dat straks wel voorbij is. En misschien hebben we daar wel ontzettend voordeel bij. Wetenschappers roepen dat al lang, weet je wel. Als iedereen eens thuis zou blijven en niet met de trein zou gaan, dan zouden er zoveel minder mensen gewoon de ordinaire verkoudheid en griep krijgen.
Ja, maar dat raakt jou als persoon minder als jij niet specifiek gegevens over jouzelf krijgt, over je eigen lichaam. Dat maakt volgens mij veel meer impact. Ik heb zelf geen smartwatch, maar jullie wel. Ja, ik kan me voorstellen dat jullie meer gewend zijn om allerlei data te krijgen over sporten en stappen en hartslag en zo.
Ik heb een Apple Watch en dan krijg je elke dag zo'n ding van, nou ja, je hebt niet zoveel bewogen. En dan denk je toch, ook al is het maar een kleinigheid, denk je toch van, ja, misschien toch beter wel. Dus als zo'n ding, weet je wat, is toch een kleine aansporing. En ik denk misschien dat het ook wel slim is als zij dus al die onderzoeksresultaten van verschillende fabrikanten op een hoop vegen.
Ja.
Want dan krijg je misschien een nog veel grotere markt voor smartwatches over het algemeen. En dan kan je, weet je wel, dan kan je daarom het stuk van je taart vechten. Maar die markt, die kun je nog veel groter maken. Want lang niet iedereen heeft een smartwatch. Terwijl, nou ja, er wordt steeds meer nu duidelijk dat je er misschien toch wel baat bij hebt.
Ja, en het grappige is dat dit onderzoek dus ook met hele basale sensoren is gedaan, die ook gewoon hele goedkope trackers kunnen zitten. Dus het is heel makkelijk bijvoorbeeld uit te delen in verzorgingstehuizen bijvoorbeeld, ook om mensen in de gaten te houden. En tegen een fractie van de kosten waarschijnlijk die je kwijt bent als mensen echt ziek worden en er extra verzorging nodig is en doktersbezoek nodig is.
Ja, misschien is het dan wel handiger dan zo'n coronamelder-app, want die is inmiddels... In Duitsland is die al iets langer beschikbaar. Is die nou 17 miljoen keer gedownload. En daar is de impact nog vrij klein. Niet echt aanwijsbaar dat het al goed helpt. Terwijl inderdaad wat je zegt, als je zo'n armband of zo, zo'n wearable verspreidt in verzorgingstehuizen, dat zou toch ook wel een uitweg kunnen zijn. Of een goede optie om...
Stel je voor dat je dat voor een paar tientjes inkoopt, joh. Ik denk dat prima zou werken.
Zouden er al veel mensen...
Elektrische vinger aan de pols.
Zouden er al veel mensen zijn die dus kind zijn van iemand in een verzorgingstehuis die zelf al dit hebben bedacht en daarom een Apple Watch of een Fitbit hebben gekocht om aan hun vader of moeder te geven?
Ja, geen idee.
Nee, ik
ben wel heel benieuwd wanneer wij nou uiteindelijk die notificaties gaan krijgen ook echt.
Ja.
Dat er iets aan de hand is.
Ja,
dat is nu onderzocht. Ja. Het wordt nog gepeer-reviewed natuurlijk. Ja. Maar ja, je wil gewoon nu willen die notificatie krijgen als je op weg bent naar je werk van gaan we weer terug naar huis. Want je hebt iets onder de leden. Waarschijnlijk word je ziek.
Ze hebben zelf niks echt concreets erover gezegd. Hè? Ze wilden de juiste balans vinden tussen deze technologie en de foutieve meldingen. Want je hebt natuurlijk kans...
Ja, die zijn er nog wel, hè?
Ja, de nauwkeurigheid was nu geloof ik 70%. Dus dat je 30% van de gevallen iemand zegt van... het lijkt dat je corona hebt. En als die zich gaat testen, heeft hij het niet. Maar je kan ook zeggen... En misschien kijken de toezichthouders er ook wel zo naar. Dat is normaal bij een pandemie. Wil je zoveel mogelijk mensen die iets verdachts hebben... Alles wat je kan gebruiken om te motiveren om je te laten testen... zou je eigenlijk moeten inzetten. Dus ik ben benieuwd hoe lang het al gaat duren... voordat zij groen licht krijgen om zo'n functie in te gaan voeren.
Zijn er nog meer onderzoeken op dit gebied?
Nou ja, in Nederland loopt bij het UMC Utrecht een soortgelijk onderzoek. Daar onder zelfs 40.000 Nederlanders. Dus ook
of het niet.
Of je corona kan detecteren. Met een wearable. En dat is die wearable waar Marijn het over had.
Ava Women.
Ja. Dus zij hebben niet gekozen voor... ze hebben gekozen voor een specialistische wearable... maar die meet voldoende gegevens. Dus we zijn benieuwd wat daaruit gaat komen. Want dat is natuurlijk wel goed... dat je niet alleen fabrikanten als Apple en Fitbit gaat krijgen die dit doen... maar ook neutrale wetenschappelijke onderzoeken... Die dus betaald zijn door in dit geval subsidie. En die resultaten, ja, die zouden dan toch wel later dit jaar bekend moeten gaan worden.
Ja, maar toch is het wel, ik vind het wel apart dat de Universiteit Utrecht dan weer moeite doet om zelf van die sensoren in te kopen en uit te delen. Terwijl er zijn echt wel 40.000 mensen te vinden met een wearable die al werkt. Die ze al hebben, die ze al zelf willen dragen. Ja. Maar goed. Dat
maar ze hebben van Europa 10 miljoen subsidie gekregen, geloof ik.
Ja, dus. Ze kunnen wat inkopen daar. Nee, dan gaan ze dat in Zwitserland bestellen.
Ja.
Verdomme.
Ja. Oh ja, ze hadden eigenlijk voor een EU-fabrikant moeten kiezen.
Ja, tuurlijk.
Maar die was er misschien niet eens. Nou ja, okay.
Nee, dat zou best kunnen. En jou.
En weet je, gesproken over wel bestaande smartwatches. De Apple Watch, de grootste wearable die er eigenlijk is op dit moment, best verkochte, die krijgt ook steeds meer van die gezondheidssensoren.
Ja, Apple Watch had natuurlijk al jarenlang hartslagmeter en een bewegingssensor. En daar is dus ook sinds vorig jaar de ECG-functie bijgekomen voor het maken van hartfilmpjes. En ja, daardoor zijn al mensen min of meer gered die erachter kwamen dat ze een ernstige hartkwaal hadden. He, dus dat de Apple Watch je waarschuwt van, hey, je hebt een hartritmestoornis, je moet echt naar de dokter toe gaan. En dat ook zo bleek te zijn. Dat zit in de Apple Watch Series 4 en 5. En ook Samsung Galaxy Watch heeft een aantal modellen. De Active 2 en de Galaxy Watch 3. Die hebben ook zo'n ECG-functie al. En de Fitbit Sensor.
Dat
is dan
wat je hoofd weet.
Ik lees het gewoon voor. Hè. Dat hadden we voorbereid. Ja, goed, hè? De Fitbit Sensor heeft dus ook straks zo'n ECG-functie. En elke keer moet dat eerst getest worden. En dan krijg je toestemming om dat uit te rollen in de EU. Ja.
Ja, want hoe dat werkt is wel leuk. Dan heb je een soort van de ouderwetse hartslagmeter. Die meet de hele dag door eigenlijk. Zo nu en dan. Toen al die smartwatches, die hebben gewoon zo'n lampje en die kijkt soort van in je bloedbaan. En die meet dan hoe snel het bloed voorbij gaat. En dan weet hij hoe snel je hart klopt. Dat is een beetje hoe ze dat doen. Vrij ordinair, maar het werkt goed. En die smartwatches kijken de hele dag door een beetje. En als je op sportstand staat, dan kijkt die gewoon de hele tijd. En los daarvan checken ze elke paar minuten even. Dat zie je ook als je zo'n smartwatch hebt. Dan zie je zo'n groen lampje op je pols aanspringen. En als dan blijkt dat er iets mis is. Want hij meet dan en zegt dan de eerste stap is dat zo'n smartwatch zegt, ik denk dat er iets mis is. En dan kun je zo'n ECG gaan doen. En bij een ECG moet je dus, bij al die horloges moet je je ene hand. Moet je de rand of een knopje of zo, moet je iets van het horloge op je pols aanraken, zodat je een soort gesloten cirkel maakt. En dan kan hij nauwkeuriger echt het ritme en de signalen van je hart meten. En dan zegt hij echt wel van, dit ritme is niet goed. En ze zeggen van, dit is nooit 100% betrouwbaar, omdat ze dat toch niet durven. Maar het schijnt inderdaad toch wel echt gebleken te zijn dat er genoeg mensen met zo'n sensor achter een kwaaltje zijn gekomen, ja.
Ja, het is, doen we een beetje denken aan die dingen die je konden laten zien dat je dat moet vasthouden en dan kijken of je wel heel veel liefde hebt voor iemand of zo, bijvoorbeeld. Van die apparaten die van die arcadehallen stonden vroeger.
Ja, dat is leuk. Ja. Heb ik dus opgezocht. Want ik vroeg me af, die Fitbit, wat is die EDA-sensor dan? Maar dat is dat.
Oh, dat is dat?
Ja, dat is dat. En dat gebruiken ze ook bij de Scientology. Weet je wel, in Nederland heb je dat niet. Maar in Amerika, als je daar op vakantie bent, dan heb je wel eens op de stoep heb je van die Scientology-kerk mensen zitten. Als je in New York op de stoep loopt, mm-hmm. Dan zitten van die Scientologisten en die proberen je te ronselen. En die zitten dan ook met van die e-meters. Dat is ook zo'n ding.
Oh, wat grappig.
Bizar.
Misschien is dat wel de doelgroep van de Fitbit.
Ja, zou ze ook maar kunnen.
Ja, goed.
Maar goed, weet je, we zien dus wel dat het een beetje die kant op beweegt. Steeds meer sensoren, steeds meer gezondheid. Hebben ze allemaal, al die makers van wearables, hebben die allemaal dezelfde conclusie getrokken? Namelijk, gezondheid is het geheime wapen?
Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, ja, ik merk het aan mezelf nu ook. Ik heb een Apple Watch inderdaad, maar ik heb hem eigenlijk nooit om. Maar nu dacht ik weer, oh ja, ik ga toch maar zo'n ding de hele tijd dragen. Want wie weet, hè? Kunnen ze ooit iets bij me tracken wat ik anders niet door had gehad. Mm-hmm. Dus ik denk dat gezondheid wel echt het goede is. Hè? Ze hebben natuurlijk eerst heel lang gezeten op, dit is gewoon een verlengstuk van je computer, die app, die smartwatch. Daarna kwam dus die stappenteller. Bij de Pebble, hè, moest iemand anders daar notabene een app voor maken, wilde dat een stappenteller worden. Mm-hmm. En toen ze eenmaal door hadden dat dat wel aansloeg. En toen zijn er steeds meer van die dingen bijgekomen voor je gezondheid. En eerst was het nog heel erg op sport gericht. Maar het is nu toch al echt gewoon health. Het is gewoon, mensen willen gewoon dingen weten over gezondheid. En de doelgroep die smartwatches koopt en trackers koopt, ja, dat zijn ook inmiddels mensen van boven de 35 die gewoon wat ouder worden. En die gewoon zichzelf in de gaten willen houden. En toch ook fit willen blijven.
Ja, hartkwalen zijn ze dan mee, eigenlijk als eerste mee gestart. Al die fabrikanten. En dat is ook logisch, want het is doodsoorzaak nummer 1 in heel veel landen. En vaak te voorkomen door veranderingen in hoe je leeft, hoe je eet, hoe je sport. Dat is er echt direct met elkaar verbonden. Dus dat is logisch dat ze dat als eerste hebben aangepakt. Maar je kan je voorstellen dat er nog veel meer te doen is met de allerlei andere ziektes.
Ja, diabetes, depressies, allemaal dat soort dingen. Dat schijn je allemaal uit te kunnen lezen uit de data die die trackers verzamelen.
Ja, want ze hebben eigenlijk nog veel meer toepassingen in het vat zitten. Maar er wordt misschien mee gewacht omdat dat nog niet nauwkeurig genoeg werkt. Maar ja, je ziet nu dat Fitbit eigenlijk al wel aardig wat stappen maakt om dat te beloven aan mensen. In die presentatie werd daar echt een beetje op gehamerd, ja. Vond ik.
Bloedsuikerspiegel wordt ook een hele belangrijke als ze dat betrouwbaar kunnen meten.
Als dat straks kan, dat zou echt geweldig zijn. Want dat is, als je diabetes hebt, dan moet je dat 1 keer per dag meten. Ja. Maar dat is eigenlijk heel onnauwkeurig. Want weet je, dat is helemaal geen goed moment.
Ja, als je ziet hoeveel mensen in Amerika bijvoorbeeld, een land natuurlijk met echt bizar veel obesitas en diabetes. Ja. Ja, die markt is dus gigantisch. Dat is echt...
Ja, maar die mensen, je kan, als je diabetes hebt, ben je er ook echt mee geholpen als je de hele dag door je bloedsuikerspiegel meet. Want dan kun je veel beter je medicijnen nemen. Ja, die je suikerspiegel regelen zelf.
Ja, de vraag is dus alleen, moeten we dat aan big tech overlaten of niet? Ja, er zit niks anders op, lijkt het wel, hè?
Ik denk het. Nou ja, weet je, wat dat betreft is dit een van die zeldzame gadgets die misschien wel gewoon eens uit kan groeien tot iets wat dus op tijd detecteert dat het niet goed met je gaat. En daarna ook nog kan motiveren om iets beter te doen, namelijk sporten. Wat ik ook wel zelf, de reden dat ik ooit een smartwatch ben gaan dragen, is omdat ik merkte, toen ik hem gewoon testte, weet je wel, kregen we op de redactie smartwatches opgestuurd. En ik merkte dat als dan die notificaties binnenkomen op je pols en je ziet, oh wacht, dit is iets waar ik nu niks aan hoef te doen, dan kon ik veel beter mijn telefoon in mijn zak laten zitten. Terwijl als ik mijn telefoon voelde trillen, dan ging ik kijken wat het was. Dan haalde ik hem uit mijn zak en dan ben je al halverwege. Dan zie je, oh, daar hoef ik niks mee te doen. Maar nu ik mijn telefoon toch in mijn hand heb, ga ik even dit en dat doen. En voor je het weet ben je weer 10 minuten verder. En als je dat op een dag een paar keer doet, dan ben je zo 2 uur kwijt.
Voor mij was juist de reden om geen wearable te kopen, dat ik juist die notificaties op mijn pols absoluut niet wil. Die Fitbit zou detecteren. Elke keer als ik een notificatie krijg, gaat mijn stressniveau omhoog. Dat is wel handig.
Ja, maar dat heb ik ook gedaan. Bij mijn Apple Watch, toen ik hem nog droeg, was gewoon, ik had alle notificaties uitstaan. Dus de facto gebruikte ik hem eigenlijk gewoon als horloge.
Ja, precies. Ja. Nee, maar nu heb ik al heel deze veel functies heb ik uitstaan, ja. Hoor, denk ik van, hey, dit is zo gek nog niet. Dus dit zou zelfs mensen over de, ja, dit kan mensen over de streep trekken die nu eigenlijk nog helemaal geen nut voor zo'n product zien.
Ja, en het moet wel tweeledig zijn, want het zijn heel veel passieve toepassingen, weet je wel. Hij zoekt eigenlijk op de achtergrond, als je hem elke dag draagt. Dus er moet ook wel genoeg leuk nut aan zitten. Maar als je hem op de achtergrond draagt, dan waarschuwt hij voor van alles. Want ook wat er nu bijvoorbeeld al in zit, had ik ook wel kunnen bedenken, maar er zit ook een decibelmeter in sinds kort. En die waarschuwt dan als je in een te luide omgeving staat. En ik had laatst, mijn kind was aan het huilen. Toen ik zijn luier aan het verschonen was. En dan slaat gewoon die Apple Watch aan. Die zegt, dit is te hard. Dit is gehoorschade. Ja, dit is gehoorschade als je hierin blijft staan. En dat had ik op zichzelf ook wel kunnen raden. Maar het is toch wel leuk als je die bevestiging dan krijgt.
Over lange geluiden gesproken.
Ja.
Het hoorspel.
In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Dit was het geluid van de vorige keer. Ja, dat was de elektrische Harley Davidson Livewire en dat wist Tim van het Hag. Gefeliciteerd Tim, dat epische Bright t-shirt komt jouw kant op. Het geluid kwam uit onze videoserie over elektrische motoren. Zo klinkt het als een motorloze motor optrekt. Het tweede deel van die serie staat inmiddels op ons YouTube kanaal en de volgende 2 afleveringen die volgen de komende weken. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid.
Ja, voordat ik daar naartoe ga. Er zijn heel veel mensen die hebben nog geen t-shirt gehad. En als je luistert, je hebt nog geen t-shirt gehad. Het is onderweg. Ja. Oké, dan nu een nieuwe geluid.
Wij hadden wat vertraging. Ja. Ja. Komt het geluid van deze week? Als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright t-shirt. Ja, dan gaan we door met een rondje kort nieuws van de afgelopen dagen. Te beginnen met, er zit beweging in de zaak van Epic tegen Apple. De rechter heeft de eerste uitspraak gedaan en die luidt als volgt. Apple mag Fortnite blijven blokkeren in de App Store, maar mag niet de ontwikkelaccounts van Epic sluiten. Apple had daarmee gedreigd. Maar het sluiten van die account zou ook de Unreal Engine in gevaar brengen. En daarmee games van allerlei ontwikkelaars die helemaal geen aandeel hebben in die ruzie tussen Epic en Apple. En inmiddels is ook duidelijk dat Epic zich al een paar maanden voorbereidde op deze oorlog tegen Apple. Epic wilde eigenlijk dat Apple hen dat geen commissie meer zou rekenen in de App Store. En Epic wilde ook zijn eigen appwinkel op iOS openen. En Apple ging daar niet mee akkoord. En toen dreigde Epic met een strijd die volgens hun prima jaren kon duren.
Oké, die hebben de tijd.
Ja, die zullen wel hebben gezien dat ze vooral Android-gebruikers hebben dan. En relatief minder iPhone-gebruikers. Anders zou je dat toch niet doen, zou je zeggen. Ja. Gaat ze veel geld kosten.
Het gaat nu heel tijd over Epic en Apple, hè? Maar hoe zit het met die App Store op Android dan? Die Google Play Store?
Ja, dat wordt minder op de voorgrond gevoerd, die strijd.
Oké, maar die is er ook nog steeds, toch? Daar zijn ze er nog.
Ja, die is er ook nog steeds. Alleen Google die laat volgens mij wel op een bepaalde manier niet voor in-app aankopen. Mag je bij Google ook geen eigen betaalsysteem doen, maar je mag daar wel doorverwijzen weer dan naar een eigen abonnement.
Aha.
Ja, en op Android kan je altijd nog die app makkelijk downloaden, hè?
Ja.
Ja, dat is ook
dat
zo.
Dat is wel een wezenlijk verschil.
Ja, en nog een vraagje, want die Unreal Engine, hè, wat doet die nou precies? Want ik bedoel, iedereen, waarom is dat ding zo belangrijk?
Dat heet ook een engine. Het is zeg maar echt de motor waar een game op draait. De ruggengraat van een game. En er zijn heel veel grote games die gebruiken dat. Het is heel ingewikkeld om te ontwikkelen. Het is de software kit waarmee je een game bouwt. En die licenseert Unreal aan allemaal bedrijven. Dus er zijn allemaal gamemakers en die maken een game daarop. En afhankelijk van hoe goed die game verkocht wordt, pakt Epic daar een x-percentage van.
Want Unreal is van Epic?
Ja.
Ah, kijk. Check.
Ja, dat is van Epic en dat is, ze maken zelf games, maar ze maken ook software waar je games mee kan maken. En ze hadden waarschijnlijk zelf ook niet verwacht dat dat in deze strijd getrokken zou worden. Zij zien dat denk ik meer als een losstaande tak. En Apple dacht, nou zullen we jullie hebben. Maar de rechter heeft nu gezegd, dat willen we niet. Het slaat ook nergens op, het heeft hier niks mee te maken. Stop daarmee.
Nee, maar ja. Apple is natuurlijk een bedrijf wat niet veel over zijn kant laat gaan. Die bijt ook wel terug. Als je Apple bijt, ja, krijg je ook een knauw terug, hè?
Ja, dat blijkt nu wel, ja.
Ik ben benieuwd hoe het gaat aflopen. Maar dit kan dus wel eens een keer een gigantisch lange juridische strijd gaan worden. Een beetje in het verlengde van, weet je nog die strijd tussen Samsung en Apple toen? Hoeveel jaren dat niet geduurd heeft over die patenten?
Oh. Ja, met allemaal in beroep gaan en zo. Ja. Maar ik vond dat dit wel lekker snel werd opgelost in ieder geval.
Ja, daar zijn rechters toch wel handig voor, hè, soms.
Ja.
Ja.
Disney Plus krijgt op 4 september de nieuwe functie VIP-toegang. Je betaalt dan eenmalig €22 om de nieuwe film Mulan direct te zien, in plaats van over een paar maanden pas. Dan krijgt iedereen van Disney Plus hem. Wanneer precies weten we niet. Maar als je hem nu wil zien, moet je dus €22 betalen. En Disney probeert op die manier geld te verdienen aan de film. Die eigenlijk in de bioscoop zou komen, maar nu de bioscoop vanwege corona overslaat. Wat vinden jullie van die prijs? €22 om thuis de allernieuwste film te bekijken?
Nou, Tony, als je al kijken.
Nou ja, ik vond het zo gek, want we hadden het erover laatst, toch? Dat het €30 zou worden. Ja, en dan komt de officiële bekendmaking en dan is het €22. Dus $30 of €22 vind ik nog een enorm verschil. Hadden ze dat niet even wat beter kunnen communiceren? Want iedereen werd echt woest op Disney toen ze die prijs van $30 hoorden. We hebben proberen uit te leggen waarom ze toch proberen om nog wat geld uit het enorme budget voor die film te krijgen. Maar nou ja, €22 is voor de meeste mensen natuurlijk alsnog veel te hoog. Maar het klinkt al voor de echte fans alweer iets redelijker.
Ja, misschien was dat gewoon een proefballonnetje, die $30. Even kijken hoe de markt reageert.
Precies, daar lijkt het op dat zo'n groot bedrijf dat aandurft om zo'n bedrag te noemen. Nou, kijk hoe dat valt, die 30. En dat uiteindelijk wordt het een bedrag wat met een 2 begint. Voelt wel een stuk. Hè? Misschien wordt het straks wel 19. Nee, dit is echt
en
prijs,
ik vond het ook wel boeiend dat ze erbij zetten, zelf op die pagina zelfs. Want dan heb je hem eerder en uiteindelijk krijgt iedereen op Disney Plus hem. Dus je betaalt echt gewoon puur voor de vroege toegang.
Ja, dat zou een model voor de toekomst wel kunnen zijn. Ik kan me niet voorstellen dat er heel veel mensen naar de bioscoop gaan de komende maanden. Echt niet. Dus wat moet je dan?
Ja, maar goed. Is Mulan nou een titel waar die je echt per se maanden eerder moet zien?
Voor mij ook niet, maar nee.
Voor mij ook niet. Maar er zijn wel films die ik, waar ik nu voor overweeg naar de bioscoop te gaan, maar eigenlijk liever niet wil. Want we zitten toch nog in een pandemie. En ik vind het een beetje gek om dan in een zaal te gaan zitten waar altijd mensen zitten te kuchen.
Ja. Ja, nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik weet niet of Disney ooit bekend gaat maken hoeveel mensen die €22 hebben betaald.
Precies, ja.
Maar ik ben echt heel erg benieuwd hoeveel mensen dat gaan doen. Want, stel dat ik een enorme fan ben van Mulan, dan betaal ik straks €22. En dan zit ik dus op, ik heb mijn 32-inch tv thuis.
Ja.
Met een soundbar wel erboven. Zit ik een film te kijken. Ik heb helemaal niet te beleven van de bioscoop. Ik heb niet de stoelen van de bioscoop. Ik ruik niet de popcorn. Ik heb niet het uitje. En dan €22 als je met het hele gezin kijkt, is op zich niet zo heel veel. Ik zit met 4 man thuis. Ja, ik vind het toch wel erg veel geld hoor. Voor een beleving die echt veel minder is dan in de bioscoop.
En hoe lang moet je dan wachten als je abonnee bent op Disney Plus voordat je hem kan zien?
Ja, dat is dus onbekend, toch?
Nou ja, dat is dus niet bij. Nee, dat gaan ze niet zeggen. Nee, dat is verstandig.
Nee, maar als je terugkijkt hoe dat met vorige films was, dan was dat pakweg een half jaar. Soms iets minder.
Nou, prima.
Ja.
Dan kijk ik hem in maart wel. Prima.
Twee Amsterdamse universiteiten kwamen deze week in opspraak. Toen bleek dat zij samenwerken met Huawei.
Gadverdamme.
Het Chinese bedrijf steekt €3,5 miljoen in de ontwikkeling van een lab voor onderzoek naar kunstmatige intelligentie. De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit zullen dat lab gaan gebruiken. En Huawei ligt natuurlijk al maanden onder vuur en daarom is de samenwerking opvallend. Toch is die goedgekeurd door de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs. En ook de inlichtingendienst AIVD heeft groen licht gegeven. En nu hebben kamerleden van de VVD, CDA en D66 kamervragen gesteld.
Ja, dat is hun werk, hè? Heel goed.
Ja.
Ik vind het zo lastig om die hier... Ik weet niet precies wat hier aan de hand is en wat hier gebeurt. En ik vind het heel lastig om hier dan iets van te vinden.
Ik kan me eigenlijk niet... Ik vind het eigenlijk raar dat, vanuit die universiteiten gedacht, dachten ze echt dat daar geen ophef over zou komen. Omdat wij liggen gewoon onder vuur. Ja, dat maakt niet uit of het terecht is. Dat is nu zo. Dus even gedacht vanuit de universiteit. Die €3 miljoen, die willen ze dus kennelijk zo graag. Dat ze denken, komt er een politieke rel over. We kijken wel welke kant het uitvalt en we proberen het gewoon. Daar komt het een beetje op neer. Terwijl ik denk, je hoeft niet aan een universiteit gestudeerd te hebben om te weten dat dit gevoelig ligt.
Ja, op dit moment wel. Ja, wij zijn ook nog... Harm, weet je, Harm, onze normale presentator, die is gaan kijken. Hoe zit dit? Is dit vaker gebeurd? En die kwam tot de conclusie dat Huawei wel vaker wat geld in universiteiten heeft gestoken. En dat was toen natuurlijk geen probleem. Ja, nu wel. Nu ligt het gewoon onder vergrootglas en krijg je dat.
Ja.
We vinden nu Huawei allemaal ineens, weet je wel, als de naam Huawei valt, dan zijn er meteen vragen.
Maar ja, als de AIVD ernaar kijkt en die zegt, is prima joh. Ja, dat is ook wel een teken dat het eigenlijk niet zo, in dit geval, niet zoveel aan de hand is. Toch denk ik, kunstmatige intelligentie en China. Ik kan me scenario's voorstellen waar dat niet helemaal allemaal positief uit zou kunnen pakken. Maar goed.
Ja, maar aan de andere kant, dit gaat natuurlijk niet over essentiële infrastructuur en zo, zoals ons mobiele telefoonnetwerk. Dit is een lab ergens in Amsterdam waarschijnlijk.
Ik vond het wel leuk, het VVD-kamerlid die twitterde, dit is heel raar, want dit moeten we toch juist, dit wordt straks boeiend, kunstmatige intelligentie, dat moeten wij toch juist als Nederland en Europa zelf in investeren. Dan dacht ik,
zeker.
Als je dat gedaan had, dan had wij überhaupt geen...
Maar dat heeft die partij toevallig zelf niet ondersteund, bedoel je?
Nee, de VVD is nooit zo scheutig geweest met investeren in onderwijs.
Nee, op zich.
Als je dat niet doet, dan zijn er wel bedrijven die in het gat springen. Ik denk dat scholen liever ook niet met bedrijven in zee zouden gaan en wat overheidsgeld zouden krijgen. Maar kennelijk schiet het tekort.
Nee, maar dat is niet zo vreemd. Microsoft heeft ook allerlei projecten toch met de wetenschap in Nederland lopen.
Ja, de quantumcomputer en zo, een TU. Ja. Delft.
Zo vreemd is het eigenlijk niet. En ik ben benieuwd of de regering daar dan een stokje voor gaat steken. We gaan het zien, hè?
Ja, ter afsluiting hebben we nog wat tips voor je. Begin ik even zelf en ik heb een tip.
Je begint altijd zelf, Floris.
Is het zo?
Ja, volgens mij wel. Maar dat maakt niet uit. Ga door.
Nee, dat maakt niet uit. Nou, ik begin nu ook... ik geef een tip die Erwin had willen geven als hij hier geweest was.
Oh ja, dat is wel weer nobel. Ja.
Erwin is trouwens druk bezig met het opnemen van een video voor de, ja, voor de Erwin-fans van deze podcast. Hij is er volgende week weer.
Absoluut. En ik geef ook een tip van hem en dat is de film Tenet. Ik heb er zelf ontzettend veel zin in. En het is een film waar ik dus voor naar de bioscoop zou gaan. En nog overwegen of ik echt wil gaan. Het is een nieuwe film van Christopher Nolan. Die we kennen van Inception en Interstellar. En Tenet is een beetje een film, als ik de review van Erwin goed lees, in de trant van vooral Inception. Echt zo'n mindfuck met prachtige beelden. Een heleboel goede acteurs. Een film waar je in de war vandaan komt.
Ja, want het is niet helemaal duidelijk wat het verhaal nou precies is, hè? Lees Lasco Kiss Review.
Nee, en ik heb ook geen zin om me er nu al in te verdiepen. Want ik wil me het liefst ook een beetje laten overrompelen door zo'n film. Nou ja, Erwin was er zeer over te spreken. Hij vond het een hele mooie film. En als je hem dan toch in de bioscoop gaat kijken, is de tip, kijk hem in 70 mm. En dat kan in Amsterdam en in Rotterdam. In Amsterdam kan het volgens mij in het AI Film Museum. In Rotterdam heb ik even niet paraat. Maar dat schijnt volgens Christopher Nolan zelf de mooiste versie te zijn.
Want het is ook vooral...
Vooral niet via Disney Plus kijken voor 22 euro op je 32 inch HD Ready TV.
Nee.
Nee.
Nee, het is volgens mij vooral een ervaring. Ik geloof dat Erwin zelf de hele film een mondkapje op had gehouden. Respect daarvoor. En dat je dus allerlei associaties en zo gaat maken. Zo'n film waarbij je misschien over een paar jaar... dat er iets in het echte leven gebeurt... waarbij iedereen roept op social media... het is net Tenet.
Ja, Tenet dus. Als je benieuwd bent geworden... lees de review op onze site. Dan gaan we naar de tip van Tony.
Ik heb een tip voor de Chrome-gebruikers, Google Chrome. Er is nu eindelijk de nieuwe functie... om tabbladen in groepen in en uit te klappen. Je kon al een tijdje tabbladen groeperen... En dat is handig, want dan kan je bijvoorbeeld privé dingen en werkdingen een beetje scheiden. Of allerlei zaken waar je mee bezig bent, kun je groeperen in die in mijn geval eindeloze balk met tabbladen. Maar in de nieuwste update, dat is Chrome 85, daar kan je dus ook voor zorgen dat zo'n groep in- en uit te klappen is. En dat bespaart je zoveel ruimte op je scherm. Eindelijk. En als je die functie nog niet ziet, want die wil je eigenlijk als ik dit zo schrijf, die wil je toch eigenlijk meteen voor de vaste gebruikers van Chrome met heel veel tabbladen open. Dit wil je. Je kan ook ervoor zorgen dat je intikt in de adresbalk chrome://flags. En als je dan tab groups en tab groups collapse aanzet, dan kan je lekker groepen tabbladen in en uitklappen.
Een lekkere tip dit, Tony.
Gaat veel tijd besparen, hopelijk.
Gaan we naar de tip van Marijn.
Ja, een kwestie van omdenken. Mijn tip is een artikel op de Correspondent. En de kop boven het artikel is... Loopt het kind op de weg? Of loopt de weg door zijn speelruimte? Ja, denk daar maar eens even over na, jongens.
Oh ja, mooi.
Ja? Nou, het artikel gaat erover dat wij eigenlijk toch... met z'n allen redelijk van de pot zijn gerukt... dat we auto's zoveel plek op ons openbare ruimte laten innemen. En dat we iedereen, kinderen van jongs af aan, leren om op te passen... toch vooral voor de auto's, want die hebben ruimte nodig. En je moet bij het oversteken opletten dat je recht oversteekt. Terwijl ruim 100 jaar geleden was het natuurlijk zo... dat de openbare ruimte was van iedereen. Daar kwam je vrienden en familie tegen. Daar kwam je buren tegen. Daar kletste je, daar speelde je. Daar picknickte je, daar deed je alles... En als er dan eens in de zoveel tijd een auto voorbij kwam... die gewoon die heel voorzichtig... geen die door die mensen heen manoeuvreren. Heel rustig tempo. En op een of andere manier is dat dus... in de afgelopen eeuw veranderd in... we leggen hier een weg aan en daar een weg aan en daar een weg aan... en daar mag die auto rijden... en daar moet verder iedereen vanaf blijven. Dus bedenk je even hoeveel ruimte er ontstaat... als al die wegen gewoon weer openbaar zijn voor iedereen. Nou zie ik dat echt niet gebeuren... Maar het is wel iets om even bij stil te staan. En misschien zegt het ook iets over hoe wij misschien weer anders tegen auto's kunnen gaan aankijken. Want als je van de ene kant naar de andere kant kan, hè, dus van openbare ruimte voor iedereen naar openbare ruimte voor de auto, dan moet het er ook weer andersom kunnen, zou je zo denken.
Dus jij zegt eigenlijk, hoewel jij autobezitter bent en kinderen hebt, zeg je eigenlijk de balans is eigenlijk naar de verkeerde kant helemaal naar de verkeerde kant toegeslagen. En wanneer gaan we dit weer eens een keer wat beter in balans brengen? Want wat nu... Ja, het is jammer voor de leefbaarheid van de stad.
Ja, ja, het is lelijk. Het is voor de leefbaarheid niet goed, die auto's staan. Hoeveel procent van de tijd staan die stil? 80%, volgens mij 90%. Ja, die moeten eigenlijk gewoon in grote parkeergarages, kelders staan aan de rand van steden. Jij vertelde dat dit, Floris, dat in Tokio, dat net voor de uitzending van... dat in Tokio je nooit auto's geparkeerd ziet staan in het stadscentrum, omdat ze altijd weg uit het beeld zijn gezet. Ja, ja, daarom ziet Tokio er zo mooi uit.
Ja. Ja, maar dat scheelt ook wel. En ik, ja, weet je, je zag het ook al met corona. Dan reed ineens niemand en dan zag je weer kinderen op straat. Ja, dat is nou toch wel weer een beetje weg. Maar ik ben bijvoorbeeld wel blij bij mij in Haarlem. Zijn ze steeds meer van het centrum autoloos aan het maken. Dus zeg maar die paaltjes die uit de weg komen. Die zijn de afgelopen paar jaar steeds verder, steeds verder op de weg gezet.
Ja.
Steeds groter gebied wordt afgesloten en dan mag je dan er wel in. Maar dan is het, weet je wel, 's ochtends in de spits mag je erin. Maar de rest van de dag is het gewoon, kan iedereen over de weg lopen en fietsen. En dat is toch wel een stuk prettiger dan dat je steeds moet oppassen voor auto's.
Ja, helemaal mee eens. Dus ga het artikel lezen, zou ik zeggen, op De Correspondent. Of volg me even op Twitter. Marijn Dogge heet ik gewoon, heel simpel. En daar staat een linkje naar het artikel. Dan kan je het lezen.
Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of zoek ons op YouTube, Facebook of Instagram. En download de RTL Nieuws app. Tot volgende week.
Bye. Yo.